Laten we bidden, voor we de Bijbel openen. Ja, heren, u spreekt. En dat is niet beperkt tot een conferentie van 2 dagen, waar wel 170 mensen bijeen waren gekomen, rondom een bepaald thema, maar dat is onbegrensd. Ook als we vandaag al het woord hebben geopend door Eddie en door Bart, dan hebben we dat gelezen en dan spreekt u. En nu hebben we nog een tijd vrij gekregen van u bij de genade om het woord opnieuw te openen en het te laten spreken. En Heer, dan moet ik heel diep mijn hoofd buigen en zeggen, Heer, ik heb onvoldoende bij ze geweest. Het had nog veel beter gekund. Het is zo beperkt als u mij nu roept om daar ook over te spreken. Wat moeilijk is dat. Omdat je zo beseft van, het zijn de woorden van God. En wie ben ik dan, dat ik daar ook maar iets over zou mogen zeggen. En tegelijkertijd heeft u die uren hier gegeven, zodat ik spreken moet over uw woord. En bid ik voor mezelf de zalving van uw geest, maar niet alleen voor mij, ook voor allen die hier zitten en die misschien in de komende week op de website weer luisteren, dat uw geest het woord weer laat spreken. Zo duidelijk, zo diep dat het ons hart raakt als het tweesnijdend zwaard, dat het uiteensplitst hier ons eigen ik, en dat u, o Heere God, in Jezus Christus centraal komt te staan. Dat heel ons eigen ik en onze eigen wensen tot een einde komen, omdat het gedood wordt aan het kruis van Golgotha en Jezus Christus alleen centraal komt te staan, zoals het woord dat zegt. Heer, open, Heer, en spreek tot ons, door de genade van de Heer Jezus Christus, en in de gemeenschap en de leiding van de Heilige Geest. Amen. En zo keren we terug tot de regel van de prediking. En wij preken niet systematisch of via bepaalde thema's, maar wij preken systematisch door Gods woord heen. En zoals u gewend bent, spreek ik altijd de laatste tijd uit Psalm 119. En zijn we deze zondag aangekomen in Gods woord bij vers 145, de 19e strofe uit deze psalm. En dat heeft de Hebreeuwse letter kop. En we schrijven boven deze preek, maar onder Gods woord, het thema roepen tot God. We hebben geweten en geleerd dat als we het woord van God lezen, hij spreekt, maar wij mensen mogen ook roepen tot God. En we willen deze versen dan ook lezen, vers 145 tot 152 met elkaar uit het woord van God. Ik vergis mij, een lettertje, het is vers 145. Ik dacht, voordat ik mijn leesbril op had, dat het 144 was. Maar we lezen dan. En dan horen we de psalmist bidden. De psalmist roept tot God. En dan lezen we hier, ik roep van ganse harte, antwoord mij, Heere, uw inzettingen zal ik bewaren. U roep ik, roep u aan, verlos mij. Dan zal ik uw getuigenissen onderhouden. Voor de morgenschemering roep ik om hulp. Op uw woord hoop ik. Voor de nachtwaken beginnen, keren mijn ogen zich naar uw toezegging. Hoor mijn stem naar uw goede tierenheid. Heere, maak mij levend naar uw recht. Wie schanddaden najagen zijn nabij, verre houden zij zich van uw wet. Nabij zijt gij, o Heere, en al uw geboden zijn waarheid. Van oudsher weet ik uit uw getuigenissen dat gij ze voor eeuwig hebt vastgesteld. Ook, lieve broeders en zusters, als we dit al zo lezen, hebben we daar al niet genoeg aan vanmorgen? Zouden we niet al amen kunnen zeggen en heen kunnen gaan en ieder naar zijn huis en de rest van de dag met deze psalm voor ons gaan zitten en het overpeinzen van woord tot woord? En toch mogen we daar vanmorgen samen over nadenken. En we zullen vele malen regelmatig ook de herziene Statenvertaling hierbij gebruiken, omdat die vaak zoveel duidelijker is en zoveel gemakkelijker spreekt tot ons. Maar eerst stellen we de Heer Jezus Christus centraal. Want als het gaat over een roepen tot God, en we lezen met name ook het Johannesevangelie, waar de evangelist Johannes zo dat machtige gebed van Jezus in Johannes 17 heeft neergeschreven, dat we een Jezus zien die roept tot zijn hemelse Vader. En dan denken we aan Gethsemane als je het uitroept. Nou God, indien het u wil is, laat deze drinkbeker voorbij gaan. Ik kom niet uit mijn woorden vanmorgen. Dat komt omdat het zo geweldig is. En dan aan het kruis. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Jezus in zijn mens zijn roept tot zijn God. En hier vinden we dan de psalmist. En die psalmist begint te zeggen, ik roep van ganser hart toe. En dat deed Jezus volmaakt. De Heer Jezus Christus riep niet uit een persoonlijke, ikgerichte nood van, o God, help me nou toch alsjeblieft eens eventjes. Nee, vanuit zijn hele hart, dat zijn hemelse Vader was toegewijd, roept hij tot zijn hemelse Vader van ganser hartje. En dat wil zeggen van, heel mijn hart, Heer, roept tot u. En we kennen het heidendom. En leest u die geschiedenis nog maar eens in het Oude Testament van de profeet Elia, daar op die berg met al die afgoden dienaars, die priesters van Baal, met dat offer, en dat die priesters tot Baal roepen, om dat offer dan toch maar te ontsteken, en ze komen er niet, ze schreeuwen, ze brullen, ze snijden zich wonden in het lijf, want ze riepen tot een afgoed, en ook nog niet eens met heel hun hart. En dan komt Elia en zegt, God, ik roep tot u met heel mijn hart. Toon wie u bent. En u weet het, God antwoordde op een weergaloze manier. En Jezus Christus riep bovenmaat en volmaakt tot God, zijn Vader. Antwoord mij, Heer. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Antwoord mij, Heere. Zo ook de psalmist. De psalmist bidt niet met een stemverheffing, daar komen we nog wel op terug. Hij ging niet, hij was niet van hoe harder ik schreeuw, doet God, met de nodige decibels, want God slaapt misschien. Hij moet misschien wakker geroepen worden. Kent u dat met Elia, dat hij zegt tegen die profeten, jullie moeten wat harder roepen, want ik denk dat jullie God zich even afgezonderd heeft. Weet u wat dat in de grondtekst eigenlijk betekent? Die ironie van Elia. Misschien is hij even naar het toilet. Je moet hem even terugroepen. Dat bedoelt de psalmist niet. Hij roept van ganse harte. Hij roept tot de Heere. Laten we maar weer verder gaan in de tekst van morgen. En dan gaan we naar dat psalm 145. En dan lezen we dat die weer die kleine, maar niet moeilijke tegenstelling van de HSV. Ik lees hem eerst nog weer in de MBG. Ik roep van ganser harte, antwoord mij heren, uw inzettingen zal ik bewaren. En de HSV zegt het zo, ik heb met heel mijn hart geroepen, verhoor mij heren, ik zal uw verordeningen in acht nemen. Maar dat gaat zo goed samen, vindt u niet? Want zou het zo zijn dat de psalmist hier bedoelt, ik roep hier één keer tot u, Heer. Vandaag. Want ik vind het nu nodig dat ik eens tot u moet roepen. Dat kan allerlei redenen hebben. Hij zou in de moeilijkheden hebben kunnen zitten, dat lezen we dan ook nog wel in de psalm verder. Dat die schanddaden najagen, die komen al maar dichterbij, daar komen we straks nog bij terecht. De Heer ons de tijd geeft. Het is de Heer die de tijd geeft. Nee, zo is het niet. De HSV die zegt het naar het verleden toe. En de MBG die zegt ik doe het nu. En dat is ook zo. Het roepen tot God is niet bepaald tot als wij het eens nodig vinden. Maar is een levenshouding. Het gaat namelijk over bidden tot God. Dat is een levenshouding. Dat is iets wat eigenlijk niet ingepland moet worden. Dat is iets wat eigenlijk, en daar komen we nog op terug, de hele dag moet plaatsvinden. En dat kan zelfs plaatsvinden als je 's nachts eens wakker wordt. Antwoord mij hier. En het lijkt op het vlakke gezien. Ja. Dat er in deze tekst ook iets van oppervlakkigheid zit. Als je goed bekijkt. Je zou kunnen denken dat de psalmist zo bidt. En ik lees het nog een keer. Ik roep van ganser harte, antwoord mij heren, uw zettingen zal ik bewaren. Dat de psalmist eigenlijk bidt dan, daar lijkt het zo een beetje op. Van heer, ik roep tot u. En pas als u antwoordt, als u aan mijn wens voldoet, dan zal ik er eens over denken om uw inzettingen te gaan bewaren. Als beloning. Heer, als u antwoordt, dan heeft u een beloning verdiend van mij. Nee, zo is het niet. Want dat gebed van God, bij psalmist wil eigenlijk zeggen, Heere, als u mij niet antwoordt, als u niet tot mij spreekt uit uw woord, dan ben ik helemaal niet in staat om uw inzettingen te bewaren. Dan kan ik dat helemaal niet. Ik heb u nodig. Uw woord heb ik nodig. Ik moet lezen in uw woord wat uw inzettingen zijn. U moet tot mij spreken. De Bijbel, dat moet mijn hart zijn. Uw geest moet mij laten zien hoe ik uw inzettingen moet bewaren. Antwoord mij, Heere. Ja, hoe gaan we daarmee om? Laten we even stilstaan. Laten we even stilstaan bij onszelf. Hoe roepen wij tot God? Hoe roepen wij tot God als we zijn woord lezen? Biddend lezen, heet dat. Is het niet zo dat we dan zo vaak zoeken naar egocentrische oplossingen voor onze probleempjes? Die vaak zo heel groot lijken, maar in Gods ogen dat helemaal niet zijn. Willen we dat God antwoordt, en zijn antwoord dat is wat wij zo graag willen horen. Daar heb ik zelf zoveel last van, weet u wel. Misschien wist u dat niet, dan weet u het nu wel. Dat ik zo graag God wil laten zeggen wat ik wil horen. Dat past mij zo goed. Maar als God dan antwoordt, en het is niet wat ik zo graag zou willen horen. Oh. Heer, dat was niet wat ik bedoelde. Ik zal het u nog een keer vragen. U heeft mij zeker niet begrepen. Nee. Nee. En nog eens nee. In vers 146 staat, ik roep u aan, verlos mij. Dan zal ik uw getuigenissen onderhouden. En hebben we niet het avondmaal gevierd? En hebben we niet gehoord en gezegd vanuit Gods woord dat elk wedergeboren kind verlost is door God en dat hij daartoe geroepen wordt om Gods getuigenissen te onderhouden, Gods getuigenissen vast te houden, te leren? Dat wij niet verlost zijn omdat we dan maar heerlijk in de hemel komen en voor eeuwig heerlijk op een wolkje kunnen ronddrijven, maar dat wij behouden zijn om voor eeuwig Gods getuigenissen, het spreken van God, hier te kunnen houden, hem te eren en te aanbidden, een volk te zijn en te worden hem toegewijd, Heer over ons leven laten zijn. Verlos mij, zegt de psalmist. En dan zegt hij van Heer, ik heb in uw getuigenis, in zijn tijd, hè, want hij leefde lang voor de kruisdood van Christus, ik heb in uw getuigenis, God, gelezen. U heeft tot mij gesproken dat u beloofde dat er verlosser komen zal. Is het niet Job die uitroept, mijn verlosser leeft? En is het hier niet dat de psalmist zegt, o God, u heeft gesproken dat u verlossen zult en mij ook. En doe dat, Heer. Breng dat tot stand. Laat dat volkomen worden in de Christus die u beloofd heeft. Want alles wat u spreekt vanuit uw woord, getuigt ook van Jezus, getuigt bovenmate van Jezus Christus. Ja. Verlos mij. Verlos mij, zegt de psalm. Verlos mij alsjeblieft van mijn eigen zondige ik. Opdat als u spreekt en ik tot u roep, dat ik uw woord niet met het verhoofd versta, maar met het hart. Daar gaat het om. We gaan naar vers 147 en 148. Zo samen gelezen. Voor de morgenschemering roep ik om hulp. Op uw woord hoop ik. Voor de nachtwaken beginnen, keren mijn ogen zich naar uw toezegging. Ik ben de morgenschemering voor geweest. Ik lees het nu uit de HSV-vertaling. Ik ben de morgenschemering voor geweest en heb om hulp geroepen. Op uw woord heb ik gehoopt. Mijn ogen zijn de nachtwaken voor geweest om uw woord te overdenken. Waar gaat het hier om? 24 uur. Anker en ik zeggen wel eens tegen elkaar. Wij hebben aan 24 uur op een dag niet genoeg. Soms. Soms ook wel. Moet je naar zo'n conferentie gaan, dan heb je er genoeg aan. Want dan wordt de zaak voor je geregeld. Zola dit, zola dat, zola dat. Maar hier gaat het om 24 uur, want God heeft 24 uur in een dag geschapen. Niet minder. En niet meer. En ik had gisteren nog even een gesprekje met mijn schoondochter. Ze zegt, pa, we hebben het zo druk. Ik zeg, let op. Als je het te druk hebt. dan doe je dingen die God niet voor je heeft bestemd. Want 24 uur heeft God aan ons iedere dag gegeven. En wat zegt de persoon mist hier? Hoe leef ik in die 24 uur? Nog voordat de zon opkomt, zegt hij. Nog voordat de zon opkomt, roep ik u om hulp. Nog voordat ik mijn ene been uit het bed heb gezet, om vervolgens met veel moeite het andere daarop te laten volgen, want die wekker, roep ik u om hulp. Laten de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u toegewijd zijn. Wakker worden met een roep tot God. Zomaar in stilte misschien door even te zeggen op de morgen: Heer, ik red het vandaag niet zonder u. Geen moment, ik roep u om hulp. Nog voordat de douche weer loopt en de tandenborstel is gegrepen. Ik neem aan dat u dat ook allemaal netjes doet. Want dat is gezond. Even tot God roepen. Ik roep u om hulp. Want ik kan geen seconde leven zonder dat u spreekt. Zonder dat uw geest, mijn grote leraar, mij leidt van minuut tot minuut. Dat zegt Gods woord tegen ons. En dan voelen we ons diep naar de grond zinken, is het niet? Wie van u, ik niet in ieder geval, en dan hoeft u uw hand niet op te steken, maar als u er nog eens over nagedacht hebt en u zegt, ja, ik doe dit perfect. Ik doe dit helemaal zo als Gods woord hier voorschrijft. Dan mag u het mij meenemen. Ik denk dat ik geen mail van die naad krijg van de wijk. Maar toch zegt het woord van God hier, begin de dag zo. En niet anders. En dan heeft die psalmist zijn hele dag doorgeworsteld en dan is het avond geworden. En in de oude tijd had je nachtwaken, nachtwakers. En in de oude steden in Europa, dan klingelden ze nog met een bel. 11 uur, de klok heet 11. Lastig. Als je net in diepe slaap brengt en dan zegt de klok, heet 2. Wat een genade was dat, want als hij zei de klok, heet 5 en je werd wakker, dan kon je naar God gaan en zegt, Heer, het is nog geen daglicht, maar ik roep tot u, dankjewel nachtwaken dat je me wakker hebt gemaakt. Nou, hier zegt hij, de nacht gaat beginnen nog voordat die nachtwaker komt met zijn bel. Ja, keren mijn ogen naar uw toezegging. Toezegging is een ander woord voor beloften. In kunnen gaan slapen met de beloften van God. In kunnen gaan slapen zonder angst te hebben, word ik morgenochtend wel nog hier wakker? Zal er nog een morgenschemering voor mij zijn hier? In te kunnen gaan slapen met de, wetenschap van Gods belofte als wedergeboren kind. Als ik vannacht kom te sterven, word ik wakker bij hem. Wat een rust. Maar ook die toezegging dat er, als de Heer in het behaagt, dat je hier nog blijven moet en mag, dat er weer een morgenschemering zal zijn en dat je weer kunt zeggen, Heer, ik roep tot u, help mij. Dat zegt Gods woord. We moeten niet denken dat we hier een heilige psalmist hadden, we kennen hem niet. En dan zeggen, ja, dat was die psalmist en die had het nou eenmaal bereikt. Die was zover gekomen, die had die discipline. Nee! Het is Gods woord. God spreekt. Wat heeft mij dat aangegrepen dit weekend? God spreekt. En hier spreekt God. Nou. En dan zegt hij ook nog in vers 149. Hoor mijn stem naar uw goede tierenheid. Heere, maak mij levend naar uw recht. Heere, hoor mijn stem, omdat u de algoede bent. De genadevolle, u bent niet verplicht om naar mij te luisteren. Hebben jullie dat ook niet vanmorgen gehoord van Ben? God was niet verplicht om ons te verlossen. Hij is niet verplicht om ons te antwoorden. We kunnen het niet claimen. Maar omdat God de algoede is en de genadevolle en ons levend maakt naar uw recht, daar hoef ik niks meer over te zeggen. Daar heeft Eddie al het een en ander over gezegd. Zijn rechtvaardiging in Christus opgekomen, waar in het kruis van Golgotha Gods recht werd getoond. Maar we gaan verder. Want God heeft ons ook tijd gegeven, ook tijd voor deze prediking die zijn einde moet kennen. Al moet ik zeggen dat ik vrijdagavond op die conferentie zat en die broeder hoorde spreken, dan dacht je mag nog wel een tijdje doorgaan. Dat kan je wel eens zo hebben, hè? En daar staat dan ook zo heel duidelijk, maakte u mij leven. En de psalmist bidt niet van, Heere, wacht nog eventjes op mij, dan red ik het wel. Dan maak ik het u al naar de zin. Nee, red u mij. Red u mij. We gaan nog naar de versen 150 en 151. Daar zit iets heel moois in. Weet u dat? Ik lees het maar meteen uit de HSV-vertaling. Want daar komt het zo prachtig naar voren. Wie schandelijk gedrag najagen, komen naderbij. Houdt u dat even vast. Die komen dus dichterbij. En zijn ver van uw wet verwijderd. Erg is dat. Maar nu. Maar u, Heere, bent nabij. En al uw geboden zijn waarachtig. De NBG vertaalt het wat vager, want de NBG, ik zal het dan nog zo lezen, wie schandaden najagen zijn nabij, verren houden zij zich van uw wet, nabij zijt gij, o Heere, en al uw geboden zijn waarheid, dat klopt ook wel, maar hier zou je de indruk kunnen krijgen dat diegenen die schanddaden bedrijven, dan laten we ze maar goddelozen noemen, want wie ver van Gods geboden verwijderd is, dat zijn goddelozen, die willen niks met God te maken hebben, en iemand die niks met God te maken wil hebben, is goddeloos. Nou, dat is natuurlijk een vastgestelde conclusie, en dat zijn we allemaal geweest. Prijs de Heer voor de genade dat Hij ons geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Amen. En laten we niet oordelen over die anderen, want we zijn geen haar beter. Maar de NBG die laat het zeggen, of dat God, God en die goddelozen bij elkaar staan. Op gelijk niveau zitten. Ze zijn allebei nabij. Ze wandelen als het ware samen. Oké, ze komen dan allebei van een andere kant af. Maar ze zijn allebei net zo ver van de psalmist verwijderd. En allebei zijn ze ongeveer op een meter genaderd. En dat zou een verkeerde interpretatie zijn. Dat zou betekenen dat God gelijk is in handelen, in wezen en in zijn en in de invloed op de psalmist als die goddeloze. Dat is niet zo. Dat zou regelrecht tegen Gods woord ingaan. God die even machtig zou zijn als die goddeloze. De invloed op de psalmist. De psalmist ziet ze komen, hè? Nee. Maar HSV zegt het duidelijker. Hier staat de psalmist. En zij komen dichterbij. Nou, dat is niet prettig, hè? We hoeven niet gaan in te vullen van wat het allemaal is geweest. Lees de Bijbel maar, wat goddelozen zoal niet deden met de heiligen. Moet u Hebreeën 11 maar eens lezen. Ze werden gevierendeeld, ze werden op de, nou, in de kerkgeschiedenis werden ze op de brandstapel gezet. En allemaal zo. Maar hier in de HSV staat, zij komen dichterbij, maar God is er al. God is er al. En wat is dat dan erg voor die goddelozen? Want wie is God? De Almachtige. Die staat aan de zijde van de psalmist. En hier zou je de tekst van Paulus uit de Romeinenbrief, hoofdstuk 8, zo heel duidelijk kunnen neerzetten als God voor ons is. Hoe gaat hij verder? Wie zal dan tegen ons zijn? De psalmist die weet God naast zich. Wat? Die weet God voor zich. En wie komen die schandaligen dan het eerste tegen? Wie? God. Maar dat is een aangrijpende gedachte. Is het niet? Dat is een aangrijpende gedachte. In Hebreeën hoofdstuk 10 vers 31 lezen we dan dat de schrijver aan de Hebreeën zegt van vreselijk is het om te vallen in de handen van de levende God. En elders in de Hebreeënbrief lezen we, God is een verterend vuur. Nou, daar zijn een paar oud-testamentische voorbeelden van halen. We moeten als oudste nog werken over het thema begraven of cremeren. Ik ben er al eens een beetje mee bezig geweest. En dan zie je wat vuur doet. De opstand van Korach, Datan en Abiram in nummer 16. Dat waren die mannen die oppositie voerden tegen Mozes en Aaron. En even een vraag aan u. Door wie waren Mozes en Aaron geroepen? Door God. En zij spelen oppositie. Ze zeggen, waarom zouden jullie het alleen voor het zeggen hebben? Wij weten ook tenslotte nog wel eens wat. Ze waren uit op democratie. Op een staatsgreep. En ze wisten 250 mannen aan hun zijde te scharen. En wat gebeurt er? En luister, en ik gebruik maar die woorden van Erik, luister en huiver, want dit gebeurt er als het uiteindelijk tot een einde komt, die geschiedenis. Leest u thuis maar staat na, nummer 16, we kunnen dat niet doen nu vanmorgen, maar die tekst staat er dan aan het einde, nummer 13, nummer 16 vers 35, toen ging er een vuur uit van de Heere. Vuur uit van de Heere. En verteerde de 250 mannen die het reukwerk geofferd hadden. Ze hadden een verkeerd reukwerk geofferd. Zij waren die schandaden bedreigden tegen het aangezicht van God. En ze kwamen steeds dichter bij Mozes en Aaron. Ze naderden hem als het ware. Maar God was daar. Want God had hen geroepen en ze ontmoeten niet Mozes en Aaron, maar God. Wat is dat een aangrijpende gedachte, vind je? Een ander voorbeeld is Nadab en Abihu, de zonen van Aaron in Leviticus 10 vers 1 en 2, die een verkeerd vuur brengen voor het aangezicht van God. We gaan er niet verder op in, het is een oud-testamentische geschiedenis, maar ze plegen schanddaden tegenover God. Want elke zonde, hoe klein dan ook, is een schanddaad tegen God. Elke zonde, hoe klein ook, is een schanddaad tegen God. En dan lezen we dit. In Leviticus 10 vers 2. Toen ging er een vuur uit van de Heere en dat verteerde hen, zodat zij stierven voor het aangezicht des Heeren. Voelt u met me mee in welke positie de psalmist zit als God al aanwezig is en voor hem staat en de schanddadigen naderen? Wie is er dan eigenlijk zielig? Wie bevinden zich in het grootste gevaar? Zelfs al hadden ze de psalmist gedood. Jezus zegt, vrees niet voor mensen die slechts het lichaam kunnen doden, maar vrees hem die u in de hel kan werpen. Die psalmist is veilig. Maar die schanddaden bedrijven en ver van Gods wet verwijderd zijn, daar zal God ook tegen spreken. Maar met vuur. We lezen die geschiedenis in Openbaring zo duidelijk. Zo schitterend. In Openbaring in hoofdstuk 20 vers 9. Ach, gaat u daar eens heen in die Bijbel. Ga daar eens heen naar het woord van God. Als u daarheen gaat, dan weet u dat aan het einde van het millennium van het duizendjarig rijk staat God toe dat de Satan nog één keer over de aarde gaat om de mensheid te verleiden, zoals hij ooit de eerste mens had verleid in de Hof van Eden. En dan verleidt hij een onnoemelijk aantal mensen aan het einde van het duizendjarig rijk van Christus. En dan lezen we in Openbaringen 20 vers 9 deze woorden. En zij kwamen naderbij. Zij kwamen op de breedte der aarde en omsingelden de legerplaats der heiligen in de heilige stad. Ze kwamen naderbij die schanddaden bedreven. En wel grote schanddaden bedreven. En wat, wie ontmoeten ze daar? God. En vuur daalde neder uit de hemel. En verslond. Mensen, dit is geen symboliek. Dit gaat gebeuren. Kunt u dat voorstellen? Die mensenmenigte die over de aarde, breedte der aarde, naar Jeruzalem trekken, in oppositie tegen God en Christus zelf, komen naderbij. En de psalmist, die verkondigt al van, maar God is er al. God is er al. En dat komt dan niet goed. De grote vraag die we nog altijd moeten verkondigen. Iedere zondag weer. Ook al bent u gered. Waar staat u? Waar sta je? Jij. Sta je aan de kant van degene die schanddaden bedrijven, oppositie voeren tegen God, dan zegt het woord van God, je zult hem moeten. Of sta je, staat u, jij, aan de kant van de psalmist van vanmorgen. En staat God voor jou. Omdat hij je gerechtvaardigd heeft. door het kostbare werk van Christus aan het kruis. Dat is een roep die over de wereld moet blijven gaan. Naar degene die schanddaden bedrijven. En zeggen, weet je wel wie je gaat ontmoeten? Weet je wel wie je gaat ontmoeten? En de psalmist eindigt met een getuigenis. Van oudsher weet ik, uit uw getuigenissen, dat gij ze voor eeuwig hebt vastgesteld. Doet u uw Bijbel eens open bij Genesis 1 vers 1. Daar begint de Heere God te spreken, van oudsher, in menselijke tijd en begrip, terwijl zijn woord eeuwig is, van eeuwigheid verleden tot in eeuwigheid, dat zegt de psalmist, van oudsher, van eeuwigheid verleden tot in eeuwigheid, maar daar, in wat u nu in uw handen heeft, daar begint God te spreken, daar heeft de psalmist het over. En daar zegt hij, van dat moment af is het alles wat er staat waarheid. En doet hij nu uw Bijbel eens open bij het laatste vers van de Bijbel. En ik weet dat wat ik nu ga zeggen, vele evangelicalen mij dus een stoeptegel zal halen en voor de kop gooien. Gisteren deed ik het ook nog op de conferentie. Maar hier eindigt het spreken van God. En alles wat er tussenin staat. En als u nou vanmiddag regent en u kunt niet uit, begin maar bij Genesis 1 en kijk maar hoe ver u komt. Alles wat er tussenin staat, is het woord van God. Ja, zeggen sommigen, maar die geslachtsregister dan in de kronieken, is het woord van God. Ja, maar ze zijn zo saai. Wat? Saai? Dat kan niet. Dat is het woord van God. Zo spreekt de Heere en niet aan. En wat zijn wij dan gezegend om met de psalmist te kunnen zeggen, van oudsher, van Genesis 1, tot aan Openbaring, weet ik uit uw getuigenissen dat gij ze voor eeuwig hebt vastgesteld. Meer hebben we niet nodig. Natuurlijk, jongelui, als je op school zit en je moet je vakken op school, heb je dat lesboek wel nodig hoor. Maar voor het leven, het werkelijke leven, van alle dag, 24 uur op 24 uur, is het dat je alleen maar God spreekt nodig hebt. En Jezus Christus, het vlees geworden woord. Laat Gods geest die in u woont, uw leraar zijn. Want ondanks dat we dankbaar zijn voor deze gemeente, we hebben het vanmorgen, Erik en ik, in het gebed nog uitgesproken. En wij, bij Gods genade, u hebben wat 4 jaar mogen onderwijzen. Wij zullen eens in heerlijkheid bij de Heer zijn. En dan nog veel meer mogen leren dan we nu weten. Maar het is de geest van God die onze grote leraar is en het woord van God opent. En dat is waar de psalmist het over heeft. Daarom roept hij tot God. Laat het woord van God onze harten doorgronden en ons leren gaandeweg hem tegemoet. Steeds meer en meer en meer en meer te groeien naar het beeld van hem die ons gekocht en betaald heeft, Jezus Christus. Lieve broeders en zusters, we gaan eindigen. Ik heb niet op mijn klokje gekeken. Ik weet echt niet hoe laat het is, maar we zullen eindigen met een gebed. Laten we onze hoofden en onze harten buigen voor de levende God, die ook vanmorgen op velerlei wijzen vanuit zijn woord heeft gesproken. Ja, Heer, als we zo staan en zitten hier voor uw aangezicht, dan komt het toch aan het einde van de dienst dat schaamrood op onze harten, doordat we moeten zeggen, Heer, o God, mijn God, wees ons toch genadig en warmhartig. Tegelijkertijd roepen we tot u aan het einde van deze dienst, deze prediking, waar we het avondmaal hebben mogen vieren. Wij roepen tot u, o God, antwoord ons. En maak ons, Heer, in strijd en leven, tot, Heer, leven mogen tot eer en glorie van u alleen. Heer, leer ons af te zien van onszelf en ons eigen ik te kruisen, kruis op Golgotha, zodat de opgestane Heer, Heer wordt in ons leven, van dag tot dag. En Heer, laat ons hele leven een gebedsleven zijn, dat niet ons roepen tot u, dat we dat inplannen, alleen maar voor bepaalde tijd en plaats op een dag, omdat het zo hoort, omdat het past in een christenleven, maar dat het een levenshouding wordt, waar we misschien wel niet eens meer een tijd plannen in ons dagelijks leven, ook al is dat goed, maar dat het is van de morgenschemering tot aan de nachtwaken aan toe. Dank u wel, Heer, dat u vanmorgen zelf op velerlei wijze uw woord heeft geopend. En al waren we daar niet bij op de zondagschool en de crèche, dat u ook daar gesproken hebt. Mogen het ook in die harten van die kinderen, die inmiddels wel gereed zullen zijn, wortelen, zodat ze worden als zuilen in uw tempel, als steunpilaren in uw gemeente. Heer, ga met ons op onze levensweg, tot we in heerlijkheid mogen ingaan, op de dag dat u ons komt halen, of op de dag dat we onze aardse tent verlaten. Amen.